Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. En vers 6, de Heer, de God der legerschaar, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 1 en vers 6. Wij doen u belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 119, vers 88. Een leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88. En ieder spreekt dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en een eeuwig leven. Thank you. Schriftlezing voor vanavond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 24. En ik lees de versen 1 tot en met 14. Het gaat over de reden over de eindtijd die de Heer Jezus heeft gehouden in de laatste week van zijn leven hier op aarde. Matteüs 24. Verwoesting van Jeruzalem voorzegd en het begin van de smarten staat er bij mij boven. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem, om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik, hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel des smarten. Dan zullen zij u overleveren in verdrukking, zullen u doden, en ge zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover de schriftlezing. We gaan in de preek nadenken, in het bijzonder over vers 13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Tot zover. Zullen wij samen nu eerst de zegen van God vragen over deze dienst en voor onze harten. Laten we samen bidden. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En Heere, dat is u nou aangenaam. Als wij onze afhankelijkheid aan u betonen en uitspreken. Als we zeggen, Heere God, wij hebben u zo nodig. In het gaan, in het staan, in het spreken, in het luisteren, in het leven, in het sterven. Zonder u kunnen we niets doen. Heer, het is u aangenaam als er mensen zijn die nederig naar u vragen. Daarom betoont u uw welbehagen. Wij danken u, o God, dat u de levende God bent. En dat u zich openbaart hebt in de Bijbel, dat kostbare boek, uw woord. Onbedrieglijk, betrouwbaar, gezuiverd. Daar kunnen we van op aan. Wat u zegt in uw woord is waar. Van de media, daar is zoveel nepnieuws. Zoveel eenzijdige informatie of gekleurde informatie. Maar wat u in uw woord hebt laten optekenen, dat zijn woorden van eeuwig leven. Niets eraan toe en niets ervan af. Zuiver. Volmaakt betrouwbaar. Heer, wat een geweldige genade dat u zich geopenbaard hebt als een God die in mensen geïnteresseerd is. Ook in gevallen mensen ze achteraan loopt. Ze naroept, ze weer terugroept naar u toe. We hebben de afgelopen weken mogen denken, vieren, Pasen. En Heere, hoe u ook een week na Pasen Thomas opzocht. En hoe in die 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart maar bezig was als goede herder om die verloren en verstrooide schapen van u op te zoeken. En ze weer bijeen te vergaderen. En hun weeklacht en geschrei, hun gemis en hun rouw en hun verdriet te veranderen in een blijderij. De opgestane die ook de opzoekende Heer is. Heer, zo willen we u bidden of u ons vanavond ook wil bezoeken met uw heil. Dat we al luisterend uw stem mogen horen. Uw stem niet alleen van de opgestane, maar ook van de terugkomende Heer Jezus. Heer, want hebt u gezegd dat u naar de hemel bent gevaren, maar dat u ook weer terug zult komen. Uw gemeente leeft onder de schaduw van de wederkomst. Dat werpt zijn schaduw al vooruit. En we weten, we dienen een koning die terugkomt. En heren, die tijd, daar zijn we dichtbij. Nog nooit zo dichtbij als de tijd waarin wij leven. We gaan vanavond nadenken over de tekenen van de tijd die u hebt voorzegd, Heer Jezus. En geef dat we ons hart mogen verstaan, dat we uw woord mogen verstaan, maar dat we ook de krant zullen verstaan. Onze tijd zullen mogen verstaan waarin we leven. Omdat we die tijd mogen duiden en mogen zeggen tegen elkaar nog even en dan komt de koning terug. Het zal niet lang meer duren. Nog een poosje. Spoedig zullen wij hem zien. En heren, dat we ons elkaar daarmee mogen bemoedigen, aansporen. Dat het ook ons mag aansporen tot een heilige levenswandel. Want de tijd dringt. Want als u terugkomt en we zijn nog niet bekeerd, niet wederom geboren, we zijn nog niet tot geloof gebracht in de Heer Jezus als een redder en verlosser en heiland en koning, dan staan we straks als u terugkomt aan de verkeerde kant. En wat dat betekent, dat hebt u ook in alle ernst gezegd. Als u straks tegen de bokken aan uw linkerhand gezet, tegen hen zult zeggen, ga weg van mij, gij werkers van de ongerechtigheid, want ik heb u nooit gekend. Heer, als u tegen hen zult zeggen, vervloekt. Dat scherpe, tweesnijdende zwaard van uw woord, wat ons wijst op heil en verlossing en redding, maar wat ons ook wijst op de andere kant. Dat als we uw vriendschap afslaan, en als we uw reddende hand, heren, als we daarnaar van afkijken, en als we wegzien van het kruis, en ons eigen leven leiden, dat dan die ontzaglijke mogelijkheid ook voor ons geldt, dat we straks verkeerd eindigen. En heren, ben ik dat nou? Ben ik dat nou? Dat we onszelf zo mogen onderzoeken, hoe staat het nou eigenlijk echt tussen mij en tussen de heren? Heren, we worden ouder. En er komt een dag dat we elke tijdelijke met het eeuwige gaan verwisselen. Het kan zo plotseling gebeuren. Heer, de afgelopen weken zijn we ook in kerkverbanden, andere kerkgenootschappen geschrokken, dat ook predikanten, dominees zo plotseling kunnen worden weggeroepen, weggenomen. En heren, dan gaat het ook voor een dominee. En dan geldt het ook voor een predikant. Dat we alleen maar kunnen zalig worden op kosten van het lam. Alleen maar zalig kunnen worden door onze zondaars handen uit te strekken, ons vast te klemmen aan het kruishout. En heren, dan willen we u bidden. Geef dat we vanavond zo mogen zitten, zo mogen luisteren. Dat we ons zalig mogen kijken aan hem die voor ons stierf en die opstond uit het graf. En die zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En dat we ons zalig mogen luisteren aan die heilrijke woorden van u, uw heilstem mogen horen. En om zo voor het eerst mogen overgeven, radicaal, helemaal, aan u de Heere Jezus Christus. Ons aan u mogen toevertrouwen, geheel en al. Heren, wil u bidden om een zegen voor ons land en volk, voor ons koningshuis. We hebben afgelopen week mogen vieren Koningsdag. Bidden, heren, en danken ook voor de koning, de koningin, de kinderen, het koninklijk huis Oranje. We bidden u, heren, leg uw vrezen ook in hun harten. Ze mogen buigen voor u, die de potentaat der potentaten is, de koning der koningen. Heere God, wij willen u bidden om een zegen, wijsheid ook, voor Willem-Alexander en Maxima. En voor de dochters die opgeleid worden. Heere, wij willen u ook deze week aan u opdragen, een week van gedenken en ook van vieren. Dodenherdenking, bevrijdingsdag. De ouderen die dat hebben meegemaakt. Heren die daar misschien nog wel een posttraumatische stressstoornis aan hebben overgehouden. Nachtmerries, als je ouder wordt, dan komt er ook weer veel terug van vroeger. En hoe ouder je wordt, hoe meer er terugkomt van je allervroegste jaren. Als je in die kinderjaren de oorlog hebt meegemaakt, de verschrikkingen, de bombardementen, het gedruis, het gedreun nog in je oren hoort en 's nachts over wakker ligt. En we bidden voor de ouderen, heren, die nog steeds moeite mee hebben. En dat in alle hevigheid soms ook weer herbeleven. Heren, laat uw woord dan vanavond troost, houvast, stok en een staf mogen zijn. Waar we ons mogen aan vogen vastklemmen. Gedenkt u, Heere, ook de formatie van de nieuwe regering, van het kabinet. Informateur, de gesprekken die gevoerd worden. O God, ontfermt u zich. Geef ons niet over aan een coalitie dat steeds meer en meer, ook openlijk provocerend, uw woorden, uw geboden naast zich neerlegt. Ontfermt u zich nog, Heere. We hebben dat allemaal niet verdiend, helemaal niet verdiend zelfs maar. Gedenk dan nog in de toren die we verdiend hebben, aan uw ontferming die we niet verdiend hebben. Laat uw evangelie zo mogen voortgang mogen krijgen, mogen vinden. Geef dat we de hoofdzaken mogen onderscheiden van de bijzaken. En als we als kerk ook voor dat ene nodige mogen gaan, dat ene nodige mogen uitdragen, die ene naam. We danken u en verheugen ons in de vele nieuwe pioniersplekken die ontstaan. Nieuwe vormen van gemeente zijn waar allochtonen en asielzoekers worden bereikt. Ook in Rotterdam. Zegen dat rijkelijk, Heere. En zo dragen we ook de zorg en de noden van deze gemeente aan u op. Tegen de herder en leraar die u verbonden hebt aan deze plaats. Dat u met u in de voortgang met blijdschap mag dienen. En hoor ons, o God, als we zo onze noden, onze zorgen, onze beden voor de troon van uw genade neerleggen. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij hebben nog een afkondiging. De nieuwe kerkbode ligt voor ieder klaar in de voorkerk. De collectes, er zijn er 3. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 17 en daarvan vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor en vers 4 maak uw weldaan wonderbaar. Psalm 17 vers 3 en vers 4. Gemeente, ik zet boven de preek de aanhouder wins en ik wil drie gedachten met u gaan overdenken. De tekst ontvouwen, zei ze vroeger, die ouderwetse dominee. Ze zit er al in, het zit erin gevouwen, maar het moet worden ontvouwd. Ten eerste gaan we letten op de verkilling. Er staat in vers 13, vers 12, en omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen, verkouden, verkoelen. Dat is een negatief eindtijdteken. Ten tweede de volharding, daar zit ik een uitroepteken achter. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig, behouden, gered worden. En ten derde de verkondiging, dat is vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dat is een positief eindtijdteken. De aanhouder wint. We gaan letten op de verkilling, op de volharding en op de verkondiging. Laat ik beginnen met een voorbeeld. Wie volharden zal tot het einde. Volhouden, dat is een eigenschap die niet iedereen kent. Dat is ook een genadegave. Er was eens een Amerikaanse militair in de Tweede Wereldoorlog en die werd gevangen genomen op de Filipijnen. En daar zat hij. En hij had niks te doen en hij was uitzichtloos, moedeloos en hij wilde eigenlijk maar één ding en dat is hij wilde dood. En op een gegeven moment zag hij naast zich een mier lopen. En hij volgde dat beestje, want hij had toch niks anders te doen. En hij zag dat dat miertje tegen een muurtje aankroop, maar halverwege viel het naar beneden. En hij probeerde het nog een keer en nog een keer en hij dacht, ik ga stellen hoeveel keer dat miertje het nou probeert. Of hij het volhoudt of hij er overheen komt. 77 keer. En na die 77ste keer, ja hoor, kwam hij er overheen. En kon hij naar buiten. En toen zei die soldaat, o God, als zo'n klein beestje de moed heeft om vol te houden, dan zal ik het ook doen. En inderdaad, hij hield vol en hij kwam vrij aan het einde van de oorlog. Wie volharden zal? Never give up. Door vol te houden, bereikten zelfs de sloomste dieren de ark. Ik heb ernaar zitten denken, kijk, een cheetah, zo'n jachtpaard, die is zo in de ark. Maar een slak, die doet er wat langer over. En toch, ook de slak bereikte de ark van Noach. En werd behouden. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Laatste dag van april vandaag. Begin april had je in Rotterdam, in de Dorpsweg, had je de marathon. Nou, dat is altijd een hele happening, dat begrijpt u wel op zondag. Honderdduizenden, tienduizenden, zelfs honderdduizenden mensen. En nou, als dan de kerk uitgaat, zondagsmorgens om 11:30, dan moet ik dwars door die meute heen en dan ten nauwe nood kom ik dan bij de pastorie. Dan zie je al die mensen, maar zie je op de renners gaan. Op de renners gaan. Dan wil de Heer Jezus als het ware hier, wie volharden zal tot het einde. Daar zit ook iets in van, ja je begint ergens aan, maar het duurt wel lang. 42,100 en nog wat meter, dat is toch wel heel erg veel. En je hebt kans dat je jong start en fris start en dat je toch halverwege uitvalt. Dat je opgeeft. De Heer Jezus spreekt hier tot zijn volgelingen en hij zegt tegen zijn volgelingen, hij roept ze op tot volharding. Je kan de wedloop beginnen, maar een goed begin wil niet zeggen dat je dus ook het einde zal halen. Alleen wie volharden zal tot het einde, tot de finish, die zal de prijs krijgen. Wie garandeert dat jonge starters, mensen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, dat ze ook de eindstreep zullen halen? Je krijgt blaren en het gaat via een bocht en een omweg heen, via hoogte en dieptes, ook de levensloop, de geloofsweg. En er komt moeheid en het valt soms tegen en je gaat zweten, volharden. Een ernstig woord, een nodig woord ook. We hadden het erover in de consistorie dat ik bijna 12 jaar in Rotterdam alweer mag staan. En in al die 12 jaar heb ik me gelukkig geprezen en gezegend geweten met veel belijdeniskattengezanten. En toch als ik dat rijtje nou eens allemaal langs gaat van wie het allemaal die alle afgelopen 12 jaar hebben gedaan. Dan zijn er ook onder die in die afgelopen periode dat er toch een aantal ook alweer afgehaakt. Wat is dat toch? Daar heb je als dominee het meeste hartzeer van. Hebben ze een brief geschreven, allemaal mooie dingen erin gezet. Geknield. Dan krijg je een tekst mee, een zegen mee. En dan na 4, 5, 6 jaar, dan verdwijnt het, dan verdampt het geloof. Ja, dan geloven mensen het niet meer zo erg, een enkeling. En daar heb je veel hartzeer van. Volhouden, dat betekent uithoudingsvermogen. Heb je nodig in het geloof. Eronder blijven staat er letterlijk in het Grieks. Dat woordje volharden. Blijf eronder, onder de wil van God. Op de weg van God. Bij het evangelie van God. Het woord van God. Je hebt mensen die je aanmoedigen gelukkig. Een volk van getuigen in die wetbaan, in die wetloop. Die heb je gelukkig ook. En mooi als je in de familie iemand hebt gehad. Ik heb een oma gehad, misschien wel eens verteld, maar ik heb een oma gehad. Mijn oma was echt een Maranatha-christen, jongens. Ze is oud geworden. Ze heeft altijd gezegd. En dat herinner ik me nog heel helder als jonge jongen. Hij zei, ik hoop dat de Heer Jezus terugkomt voordat ik sterf. Nou, dan ben je een echte Maranatha-christen. Ik hoop dat hij eerder komt dan dat ik sterf. Ze heeft niet meegemaakt. Ze is al een tijd overleden. Maar in die hoop leefde ze. Nou, dat is zo'n wolk van getuigen die op de tribune zit, die de eindstreep hebben mogen halen, die nu als het ware je aanmoedigen als kleinkind. Volhouden hoor, volhouden hoor. Mooi als je mensen hebt in je nabije omgeving gekend, dan weet ik zeker dat waren kinderen van God en die zijn nu bij de Heer. Hebt u gezien in wat voor een context deze tekst staat? Matthäus 24, dat is de reden over de eindtijd. De Heer Jezus geeft zijn discipelen onderwijs over de toekomende dingen. Er wordt niet zo heel veel over gepreekt. Maar het is wel uitermate actueel. Als je Matthäus 24 eens goed en langzaam en grondig zou bestuderen. Het is niet opwekkend wat de Heer Jezus voorzegt over de tijd. Wij leven nu 2017. En kerkelijk Nederland is vol van de reformatie. Over 500 jaar geleden, 1517, toen brak de reformatie aan. En we kijken terug en we kijken terug en we kijken terug. Maar ik heb van Isaac da Costa, Messias beleidende Jood, geleerd. Je moet nooit terugkijken, je moet vooruitzien naar de wederkomst. Er zijn heel veel boeken geschreven. En nou ja, als je niet geen vreemdeling bent in kerkelijk Jeruzalem, dan weet u dat ook. Heel veel boeken geschreven en gepubliceerd over 1517. We leven nu niet meer in de reformatietijd, we leven in de eindtijd. En daar zit een groot verschil in. Deze dienst is ook een beetje een leerdienst, hè. 'S middags, 's avonds altijd een beetje een leerdienst. En ik weet niet of u de openbaring, ja, ongetwijfeld, dominee Koppelaar zal er destijds ook wel veel over gesproken hebben, gelukkig. Maar als je openbaring 2 en 3 een klein beetje kent over die 7 gemeentes in Klein-Azië, dan zit daar ook een profetische boodschap in. De gemeente van Sardes, Openbaring 3, dat kan je heel goed vergelijken met de reformatietijd. Maar nu leven wij niet in de gemeente van Sardes, maar we leven in de gemeente van Laodicea. Niet heet, niet koud, maar lauw. Dat is die laatste, die 7e gemeente die genoemd wordt in Openbaring 2 en 3. En dat is een groot verschil. 2017 is Laodicea en geen Sardes meer. En dan spreekt de Heer Jezus over de toekomst, over het einde. En dan zal het einde komen. Maar wat is dat einde? Dan moet ik wel wat gaan uitleggen. Wij denken vaak, dan zal het einde komen. Ja, dan komt Jezus terug en dan krijg je een eindknal. En dan verbrandt de hemel en de aarde. Dan krijg je een nieuwe hemel en de aarde en dan is het voorbij. Nou, dat is niet de bedoeling. Het einde, dat wil zeggen, het woord einde in het Hebreeuws is hetzelfde woord als zomer. Hé, dat is mooi. Het einde wil zeggen, dan breekt de zomer aan. Dan breekt het koninkrijk van God door, hier op aarde. Dan komt de Heer Jezus terug en dan komt zijn Messiaans Rijk. Ik ga ervan uit dat het hier een onbekend term is. Dan gaat de Heer Jezus terugkomen, dan gaat hij hier op aarde zijn koninkrijk stichten. Met heilige rechtigheid en vrede en recht. Liefde en recht zal hij brengen hier op aarde en een eeuwige heerschappij. Dat is het einde. Het einde van deze huidige bedeling, deze huidige tijdperk. En dan komt de Heer Jezus terug en dan begint er een nieuw tijdperk. Het duizendjarig vrederijk. Waarin hij koning zal zijn over de hele aarde. Daar vragen de discipelen naar. Want dat leefde ook in die verwachting van de discipelen. Wanneer komt de Messias en breekt zijn rijk aan? Dan zal het einde zijn van deze tegenwoordige tijdbestek. En dan komt het nieuwe wat hij zal brengen. Is het bijna zover? Is het bijna zover? En gemeente, je moet goed, Johannes Heer zei, je moet goed de Bijbel lezen, je moet goed de krant lezen. Kijk naar het nieuws. En dat vergelijken met het woord. En dan zie je dat de tekenen, de tijden, dat die in vervulling gaan. Zijn wij de laatste generatie? Er zal een generatie zijn, misschien ik hoop, mijn oma zei ik hoop het en ik wil dat overnemen. En misschien mijn kinderen die het gaan meemaken, dat de Heer Jezus, dat je met je ogen zal zien dat hij eraan komt, dat hij terugkomt. Elk oog zal hem zien als hij komt op de wolken. Er komt een dag, dan gaat dat gebeuren. Zullen we het gaan meemaken? De Heer Jezus zegt, voordat ik terugkom, dan zijn er een aantal dingen die moeten gaan gebeuren. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Nou, dat hebben we gelezen in de eerste 14 versen. En als je dat goed leest, dan zie je, ja, dat is de tijd waarin we nu leven. Nog nooit zo'n tijd waarin dat zo duidelijk is geweest. Wat dat betreft is het goed gemeend om stil te staan, niet alleen bij Bethlehem en bij Golgotha. Daar is het heil bereid, Immanuel, Bethlehem, Golgotha, het is volbracht. Het is goed om te lezen in het boek de Openbaring, Harmageddon, apocalyptiek, apocalyptische, eindtijdelijke openbaringsscenario's. Maranatha om daarbij te leven. Jezus komt eraan. En dat betekent dat de Satan dubbel tekeer gaat. Want hij zit niet stil. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. En we zien op alle terreinen, in de samenleving, in gezinnen, in huwelijken, maar ook in je persoonlijk leven, dat hij zijn vurige pijlen schiet. Het zal niet makkelijk zijn voor christenen. Voor jonge christenen, voor belijdende christenen in onze tijd. Er zal een periode zijn, een uur van verzoeking. Waar de geest van leugen zal heersen. Fake news, nepnieuws. Grote verdrukkingen die aanbreekt. Tekenen van zijn komst. Wat zijn dan die tekenen? Noem er eens een paar. Als u daar meer van wil weten, dan zou u eigenlijk alle tweede brieven in het Nieuwe Testament eens moeten lezen. Dat is een tip die ik zomaar meegeef. Alle tweede brieven. Thessalonicenzen, 2 Timotheus, een paar, waar heel veel staat over eindtijd. 2 Petrus, dat is heel veel over eindtijd. Tijd, de laatste dagen, waarin er zware tijden zullen aanbreken. Wat noemt de Heer Jezus hier? 3 soorten. Tekenen rondom de kerk, tekenen tegen de kerk en tekenen in de kerk. Wat zijn de tekenen rondom de kerk die de Heer Jezus hier noemt? Nou, het toename van oorlogen en geruchten van oorlogen en hongersnoden en aardbevingen. Sterkere mate, volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. Miljoenen mensen die dakloos zijn, gevolgen van economische crises, dat er hongersnoden komen. In het Openbaring 6 wordt er gesproken over ruiters op paarden. En die komen precies overeen wat er hier staat. Een ruiter op het rode paard. Dat wil zeggen oorlogen. En een ruiter op het zwarte paard. Dat wil zeggen hongersnoden. En een ruiter op het vaal, het lijkgroene paard. Dat wil zeggen pestilentieën. Die uitbreken. Ongeneeslijke, besmettelijke ziekte. Tekenen rondom de kerk. En we zien het, de spanning die toeneemt. Tussen oost en west. De verzuring van de verhoudingen tussen oost en west. De geopolitieke spanningen die er zijn. Vluchtelingen, voedseltekorten. Verloedering van taal en gebruik en gewoonte, gedrag, cultuur. Vervuiling van het milieu. Tekenen rondom de kerk. De Heer Jezus noemt ook tekenen tegen de kerk. Ze zullen u haten en overleveren terwille van mij. Nou, dat is iets, gemeente, dat zien we nog nooit zo hevig en nog nooit zo grotige mate als in onze tijd. Pas geleden was er een predikantensymposium van de SDOK, de Stichting de Ondergrondse Kerk. En misschien bent u wel eens naar zo'n open doordag geweest, een familiedag van open doors. Diep indrukwekkend wat voor getuigenis je daar hoort van de vervolgde kerk. Diep indruk op me gemaakt. Toen ik op dat symposium was. waarin er een Eritrese voorganger vertelde hoe hij gemarteld werd in een martelkamer. En hoe hij daar gebeden, hardop gezongen, hardop teksten geproclameerd heeft om die martelingen te kunnen doorstaan. Hij hing op zijn hoofd en hij werd geslagen. Hij hing ons te boven en hij werd geslagen. Hij zegt, ik zag, ik riep en ik bad en ik zag in een visioen, zag ik de Heer Jezus lijdend aan het kruis. En dat verzachtte mijn pijn. Naarmate de wederkomst dichterbij komt, zal de Satan zijn verzet en zijn pijlen op de kerk, op de gemeente, op de christenen richten. Verdrukkingen, martellaren, marteldoden, Egypte, Soedan, communistische en in islamitische landen, het moslimfundamentalisme, wat voor zeer vele slachtoffers zorgt. Aantal christenen dat sterft, is in de hele kerkgeschiedenis nog nooit zo hoog geweest. En juist de afgelopen 100 jaar. Dus de laatste 100 jaar zijn er meer martellaars, christenen, de marteldood gestorven dan de 19 eeuwen ervoor. Er zijn getallen, en dat is nagekeken, dat er in onze tijd gemiddeld 170.000 doden om Christus wil zijn. Per jaar. 170.000 christenen. Elke minuut sterven er 20 christenen omwille van hun geloof. Als je getuige bent van de Heer Jezus, het woord getuige heeft ook te maken met martelaar. Dat kan je veel kosten, soms alles. De Heer Jezus roept ons niet tot vervolging, maar tot navolging. Maar als je hem echt volgt, dan zal je merken dat er ook kosten aan verbonden zijn. Count the cost. Bereken de kosten. Misschien dat daarom ook mensen afvallen. Mensen met een nep geloof. Tekenen tegen de kerk. Ook Openbaring 6. De zielen onder het altaar die geslacht zijn met het mes letterlijk op hun keel. Met een oranje overal aan. Nou, de beelden, die afschuwelijk weerzinwekkende beelden, u kent ze. Die letterlijk het mes op hun keel hebben gekregen. En dat mes dat sneed. En daar hebben ze de lange witte kleren die ze van de Heere God krijgen. Hoe lang nog, heren, die zielen onder het altaar? En dan tekenen in de kerk. De Heer Jezus noemt, kijk uit dat niemand u verleidt. Ik vind het wel eens jammer, ik vind het wel eens een beetje zielig voor de jonge lui. In mijn tijd, dat is een generatie hiervoor, was dat misschien wat nog wat simpeler. Het was allemaal een beetje verzuild, het was in hokjes, dat was waar en dat niet. Maar nu via het internet kun je, je googelt even op een onderwerp en je krijgt een massa meningen als het gaat ook over christelijke dingen, over christelijke items. Iedereen die roept maar wat. En als je geen geest van onderscheid hebt, dan ga je zo voor de bijl. Want worden de meest rare dingen geloofd. Tekenen in de kerk uit dat niemand u verleidt. Mensen die de evangelie verminken, verdraaien, vervalsen. De grote afval noemt de Heer Jezus dat. En Paulus ook, de afval, de grote afval. De ouderen weten dat. Ik stond nog in de box, maar in de jaren 60... toen is de secularisatie pas goed doorgedrongen. Toen is het begonnen. Toen de televisie kwam. Toen is het begonnen. De provo's en de hippie tijd. Toen is het begonnen. En nu 50 jaar tijd. Afgelopen 50 jaar. Die enorme grote afval in Nederland, in West-Europa en Amerika. Die enorme vaart gekregen. Hoeveel kerken zijn er niet gesloten, verwoest, want bestemming verandert. Alleen al in Rotterdam. 12 jaar geleden waren er nog 9 gemeentes op Zuid. Nu zijn er 6 en het gaat terug naar 3. 12 jaar tijd. Dat is toch wat? De grote afval. De toename van wetteloosheid, zegt de Heer Jezus. En de afname van de liefde van velen die verkoelt. De wetteloosheid, de toraloosheid. Dat het woord van God, de wet van God, uiteindelijk de geboden van God geen zeggingskracht meer hebben. De liefde tot God en de naaste er niet, er zal verkoelen, staat er. Het wordt lauw. Laodicea, het wordt lauw. Als de wet van God geen norm meer is, en het samen, of ook voor jezelf niet. Als iedereen maar doet wat goed is in zijn eigen, ik zie daar geen kwaad in, dominee. Waarom niet? Iedereen doet het en de andere mensen doen het ook. Ook andere kerkelijke jongeren, dus waarom ik niet? Ja, maar de Heer zegt dat anders in zijn woord. Ja, maar dat kan ik anders lezen. En dan ga je op zoek naar een mening, totdat je uiteindelijk iemand die je gevonden hebt, die zegt, ja, die met jou eens is. En zegt, probeer het woord te buigen naar jezelf toe. De wetteloosheid die toeneemt. De wet van de jungle. Ik. En de liefde van velen, van de velen, van de massa, ook in de kerk zal verkoelen. Ja. Liefhebbers van zichzelf noemt Paulus dat in 2 Timotheus. Ze zullen eerder liefhebbers zijn van genot dan van God. Liefhebbers van zichzelf. Je loopt nergens meer warm voor, echt warm. En dan, ja, dan verkoel je. Je begint enthousiast en je zegt ja in je eerste avondmaalsgang. En toen was het allemaal nog enthousiast. Ja, nu, ik ben kwijt. Het eerste vuur ben ik kwijt. Dus ja. Dan stop ik er maar mee. Een afkeer tot de waarheid. En men gaat naar de mythen toe, naar de fabels. Nou, dat zijn allemaal hele erge negatieve tekenen. U herkent dat misschien wel. En toch, zegt de Heer Jezus hier, want het is geen pessimistisch hoofdstuk. Als je nou al die dingen ziet gebeuren, dan zouden wij zeggen, ja, dan laat je hoofd hangen. Nee, zegt de Heer Jezus, als je nou al die dingen ziet gebeuren om je heen, soms heel dichtbij om je heen, als je nou al die ziet, hef dan je hoofd omhoog, want uw verlossing, de verlosser genaakt, die komt eraan. En het koninkrijk genaakt, en de zomer genaakt. Zie je wel? Als de Heer Jezus komt, dan komt het koninkrijk doorbrekend hier op aarde. En dan wordt het geen Arabische lente, dan wordt het een Messiaanse zomer. Morgen zonder wolken. Dan is de wintertijd voorbij. Dan wordt het anders. Christenen zijn mensen die met opgeheven hoofden door het leven kunnen gaan. Want we letten niet op de tekenen en we laten ons daardoor niet van de wijs brengen. Maar we letten op het woord waarin die tekenen der tijden zijn voorzegd. En die ons zeggen, als je dat ziet gebeuren, ja, dan kom ik terug. Christenen zijn de enige mensen die weten hoe het afloopt. Als u een boek leest, een heel spannend boek, en u bent bij het ene laatste hoofdstuk, dan denk je, oh, ik ben zo benieuwd, het laatste, wat is nou de ontknoping? Hoe zal het nou aflopen? Nou, wij zitten nu in het ene laatste hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk, het mooiste hoofdstuk. Dat is de grote ontknoping. Dat zal gebeuren als Jezus terugkomt. Dan zal het een happy end zijn. Voor al zijn navolgers. Al lijkt het nu nog allemaal zo in de war. Christenen zijn de enigen die weten hoe de toekomst er zal uitzien. Want de Heere komt terug en hij zal de chaos ordes inscheppen. En als mijn buurman of mijn buurvrouw zegt, het is toch wat in deze wereld. Hè? Waar gaat het nou naartoe? Zullen we nou een kernoorlog krijgen in West-Europa of in Noord-Korea? Of zal er een clash komen daar in Syrië? Of hoe zal het nou uiteindelijk, zal het toch in Jeruzalem gaan naartoe spitsen? Zeg, hoe gaat het nou aflopen? Zal het nou eindigen met een eindknal van een of andere kernbom? Ik zie dat helemaal niet zitten om aan kinderen te beginnen. Want die moeten opvoeden in de tijd. En opgroeien in de tijd. En dan zeg jij als christen, als jij eens een praatje over hebt, waar gaat dat heen? Ja, maar we weten waar het heen gaat. Het gaat niet naar de vernieling, het gaat niet naar de knoppen, maar het gaat naar het koninkrijk. Hef dan uw hoofd omhoog. Hoe kan je nou zo hoopvol zijn in deze wereld? Ja, ik kan het, omdat ik weet, het is één en laatste hoofdstuk. Het is nog niet het einde. De Heer Jezus vergelijkt dat met het begin van de weeën, de smarten, de weeën. De Heer Jezus vergelijkt dat met weeën. Dat is altijd een fascinerend beeld. Deze periode voorafgaand aan de wederkomst is de periode van de weeën, van de weeën van een barende vrouw. Nou, hoe gaat dat bij een barende vrouw? Nou, dat heb ik een aantal keren bij mijn eigen vrouw van dichtbij gezien. En op een gegeven moment weet je, je kan het nooit helemaal exact voor zeggen, hè. Ik kan zeggen, ja, ongeveer, ik kan het nog een dagje naast zitten. Nog wel 2 dagen naast zitten. Oh, zo een eerlijk dag. Of later. De weeën van een barende vrouw, en op een gegeven moment begint dat. En dan ben je de verloskundige. Oh ja, hoeveel zit er tussen? Hoeveel minuten zit er? Oh, dat kan nog wel even wachten. En dan geven we het meer en sneller en heftiger en pijnlijker. En dan gaat het steeds korter op elkaar en steeds pijnlijker en steeds meer lijden en zuchten. En je krimpt in één en allemaal voorafgaande aan de geboorte. En op een gegeven moment komen dan de persweeën. Daar zegt de boek de openbaring ook wat over. Drie grote persweeën. En dan weet je, ja, dan komt het eraan. Wat komt er dan? De dood? Nee, het leven. Dan komt het leven. Het is vermoeiend, het afmattend, uitputtend. Het is onrustbarend. Nee, het is niet onrustbarend. Het is kindbarend. Het begin van de weeën. En nou zien we dat die weeën er altijd al geweest zijn. Maar nu gaat het snel. Nu gaat het heel... Het wordt steeds groter, massaler, pijnlijker. Wereldomvattelijk, sneller op elkaar volgend. En toch deze pijn, een bijzondere pijn. Het is niet gemakkelijk, maar het is een pijn die anders is dan een pijn bij een ongeneeslijke ziekte. Want als je een ongeneeslijke ziekte hebt, heb je ook pijn. En dan weet je, dan gaat het naar de dood. Maar bij een bevalling heb je pijn, maar dan gaat het naar het leven. Het gaat naar het leven toe. Dat is een hoopvol lijden. Dan kan je in de pijn toch hoopvol zijn. En dat mogen christenen vertellen aan mensen die het soms pessimistisch niet meer zien zitten. Het is een hoopvolle pijn. We hopen op het kind, de komende koning. De verlosser komt terug. Wanneer? Het valt me altijd op, ik krijg natuurlijk heel wat geboortekaartjes in de jonge gemeente. Het valt me altijd op, de zin die ontgaat me een klein beetje, maar het valt me altijd op dat er op heel veel geboortekaartjes, daar staat het exacte tijdstip waarop dat kind geboren is. 0:20 uur in de nacht, nou ja, goed, dat is dan leuke, nutteloze kennis die je dan tot je kan nemen. Wat heb ik aan die kennis? Ja, dat is toch echt wel zo bijzonder dat tijdstip, dat moment, dat vonden we zo bijzonder, dat staat in je geheugen, tot in het diep van je ziel gegrift als vader, als moeder. Toen ben jij geboren. En dat geldt natuurlijk ook voor het overlijden. Ja. En dan denk ik wel eens aan de wederkomst van de Heer Jezus. Als dit nou de barensweeën zijn. Er komt een exact moment, misschien wel 16:15. Of 0:25 of 1:35. Er komt een exact tijdsmoment waarop de Heer Jezus terugkomt. En dat tijdsmoment dat heeft ze bij de Vader bepaald. Maar we leven daar naartoe. Op een gegeven moment duurt het nog maar, ja, ik weet het niet, maar dan duurt het nog maar 3 dagen. Op Gods klok. En dan nog maar 2 dagen. En dan nog maar 1 dag, dat weet ik niet, maar de Heer wel. En dan duurt het nog maar 1/2 uur. Dan nog maar 1 paar minuten. En dan nog 3 seconden. En dan scheurt het voorhangsel van de wolken. En dan wordt zijn aangezicht onthuld. En dan vaart de tijding door de volken dat hij alles richten zal. Dan komt hij terug. Samuel Rutherford, een Schotse dominee, die zegt dan zal hij zijn gezicht laten zien van achter de wolken. Het kind komt eraan, de koning komt terug. Ik heb eens gelezen bij Martin Buber, dat is een Joodse filosoof, grote geweest. En Martin Buber, ja, een geweldige man geweest. En die zegt dit, dan haalt hij een rabbijnse traditie aan. Hij zegt, onze wijzen, onze gachamim, onze wijzen, die zien natuurlijk ook uit aan de Messias. Naar de komst, wij naar de wederkomst. En hij zegt van, en die vergelijken dat dan ook met de weeën van een geboorte. Hij zegt, als je weeën krijgt in de 8e maand, ja, dan doe je er alles aan om die weeën tegen te houden, want het kind komt te vroeg. En dan word je daarbij geholpen door een dokter en dan een beetje om, oh, dan mag er even blijven zitten. Maar als de weeën in de 9e maand komen, nou, laat ze maar komen, die weeën. Laat ze maar komen. Want je weet, nou is de tijd rijp. En hoe eerder ze komen, hoe eerder ook de bevalling er zal zijn. Hij zegt, zo is het eigenlijk ook met het teken van de tijd. En vroeger kon je er tegen bidden, van Heere God, wilt u alsjeblieft wegnemen. Maar nu mogen we bidden, de tijd is rijp. Laat dan maar komen, al die ellende, al die barens, weet je, dat zuchten van de schepping. Laat maar komen, want des te spoediger zal het kind geboren worden. Des te spoediger zal de Heere Jezus terugkomen. De verkilling, de opwarming van de aarde en de verkoeling van de harten van de kerkmensen. Een toename van de wetteloosheid, een afname van de liefde, van de interesse, van de warmte. Maar uw tweede gedachte. Maar, zegt de Heer Jezus. Dan staat hier, even kijken. Ja, in de Statenvertaling mooi. Maar, dat is een tegenstelling. Als bij de massa de wetteloosheid toeneemt. En de liefde verkoelt en lauw wordt. Maar, er komt een tegenstelling. Al wie, ieder die in de kerk vol zal houden tot het einde, tot de wederkomst, die zal gered worden. Dat is een bemoedigende zin. Toch zullen er, ondanks de wetteloosheid en de vervolging en ondanks de afval, toch zullen er volgelingen zijn van de Heer die blijven volharden. En toch, vers 15, vers 14, zal het evangelie van het koninkrijk niet verdwijnen van deze wereld. Je kan wel eens denken, ja, Nederland schiet zo in de kramp. God mag niet meer genoemd worden, ook niet bij rampen. En dan wordt er een kaarsje aangestoken, dan wordt er een liedje gespeeld. Maar God mag niet meer genoemd worden. En een gebed mag niet meer worden uitgesproken. Gaat het evangelie verdwijnen? Nee, het evangelie, vers 14, zal in de hele wereld toch verkondigd worden. Dat raakt niet zoek in de wereld. Ondanks tegenstand en ondanks afval. Wie volharden zal tot einde. Maar hoe houdt het nou vol? Hoe houdt het vol in een vijandige samenleving? Hoe houdt het vol als de kerk helemaal geen invloed meer heeft in Nederland? De invloed van christenen neemt drastisch af. En de druk op christenen neemt langzaam geleidelijk aan toe. Christelijke scholen, reformatorische scholen, bijbelgetrouwe scholen. We zijn maar een kleine minderheid in de marge. Hoe houden we het vol? Volhouden om te geloven in de Heer Jezus als de Zoon van God. U bent waarlijk Zoon van God. Dan krijg je een Jood tegen. Een Jood zegt hooguit. Martin Buber zegt, Jezus is mijn broeder. Maar die zegt niet, Jezus is Zoon van God. Dan krijg je de Joden tegen. Hoe lief ik ook die beminde om de vader wil hebben. Dan krijg je de Joden tegen. En dan krijg je de islam tegen. Want Jezus is een profeet. Isa is een profeet. Maar niet de Zoon van God. Dat is godslastering. En wij zeggen als christenen. Maar de Heer Jezus is de Zoon van de levende God. Dat blijven we geloven, dat blijven we zeggen. Je hebt tegenwoordig messiaanse gemeentes, hè? Ik scheer ze niet allemaal over één kam, hoor. Maar ik weet niet of je dat een beetje weet. Messiaanse gemeentes. Dat zijn gewoon Hollanders. Mensen in Nieuw-Lekkerland of waar dan ook. En die willen een beetje als Jood leven. Die hebben ook Joodse erediensten. Messiaanse gemeenten. Nou ja, allemaal goed en wel, maar er zijn ook messiaanse gemeenten waar ze niet meer geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat is een fundamentele dwaalleer. Fundamentele dwaalleer. Daar waarschuw ik tegen. Hoe blijven we hopen te midden van terroristische aanslagen om niet in wanhoop te vallen? Hoe blijven we lief hebben terwijl er zoveel mensen verkillen en verkouden en verkoelen, afkoelen, lauw en flauw worden? Hoe blijven we branden? Hoe blijven onze harten in vuur en vlam staan? Hè, mijn Eusharis? Nou, de Heer heeft ons een aantal praktische dingen gegeven. En daar ben ik zo blij mee. En ik zie ook, zeker in de stad, de toenemende waarde ervan. Ik vind het altijd mooi om deze eindtijd te kijken naar de begintijd. Hoe was het nou in het begin? Dan zien we in de handelingen hoe die eerste gemeente begon. De eerste gemeente begon, die kwamen tot bekering, dat moet je ook blijven zeggen. Die kwamen tot bekering. Die werden verslagen in het hart en die kwamen tot een persoonlijk geloof. Ook dat vind ik een dwaling in onze gemeente. He, dat mensen zo weglopen met de doop, met het verbond. Ja jongens, dat mag je van mij doen, maar dat prima. Maar blijf alsjeblieft wel zeggen dat de mens wederom geboren moet worden. Ik had een beleidingsboekje, beleidscategorisatie, een boekje. Uit onze kringen, mijn kringen. En daar stond toch doodleuk in van, nou ja, als je gedoopt bent, dan mag je jezelf houden voor een uitverkoren kind van God. Zeg je, jongen, dat klopt niet hoor, dat klopt niet. Dat klopt, je bent wel een kind van God. Allen die hem aangenomen, niet gedoopt zijn, maar die hem aangenomen, die heeft hij recht gegeven, kinderen van God hoor. U weet erom geboren, van persoonlijk geloof en bekering is gekomen. Nou, die eerste christengemeente, daar werden ze verslagen in hun hart en daar kwamen ze op persoonlijk geloof. En er kwam een blijdschap en dan staat er in die eerste gemeente, die volharden. Hoe volharden ze dan? Het is een klein gemeente, te midden van zo'n grote, vijandige massa in Jeruzalem. Hoe volharden ze dan? En ze volharden in de leer van de apostelen. De breking van het brood, de gemeenschap en de gebeden. Daar hielden ze aan vast en dat hielden ze vol. De leer der apostelen, dat wil zeggen het woord, van begin tot einde het woord. Drie formulieren van enigheid, nou geweldig, maar het is niet het woord van God. Ik hou me aan schrift en beleid, ik hou me aan de schrift. En dan de hele tijd niks, want dat is het woord. En dan gaan we eens kijken naar de beleidsgeschriften. Hoe waardevol en hoe nuttig ook, maar het is niet het woord. De Heer Jezus zegt tegen de gemeente van Philadelphia, ook weer zo'n gemeente in Openbaring 3. Jullie hebben mijn woord bewaard. Ga Genesis 1 tot Openbaring 22. Dat is topprioriteit. In een tijd van ontkerkelijking, geworteld in het woord. Niet even wat googelen en even een tekstje via de mail binnengeplopt krijgen. Ik heb vandaag een tekst gelezen. Nee, het woord lezen. Heb ik wel eens verteld van die dominee die moest een huwelijk bevestigen. En nou, dat stelletje kreeg natuurlijk een huisbijbel mee. Die dominee gaf die huisbijbel. Ik hoop dat jullie dat woord niet lezen, zei die dominee. Nou, die bruid en die bruidegom die stonden een beetje raar te kijken. Hoe kan een dominee nou zeggen dat je dat woord niet moet lezen? Nee, zegt hij, dat woord moet je niet lezen. Je moet het woord onderzoeken. De Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften. Die zijn er die van mij getuigen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, geworteld in het woord. En dan hou je het vol in ramp en tegenspoed. Ze hielden vast aan de leer van de apostelen. En dan kijk ik maar eens in mijn Bijbeltje. Ja, maar die dominee zegt dit. De andere dominee zegt weer precies tegenovergestelde. Maar wat zegt de Heer nou in zijn woord? Heren, maak in uw woord mijn gangen trekken. En dan de gemeenschap. Heel belangrijk. De gemeenschap dat je elkaar vasthoudt. Het woordje elkaar, elk ander in de gemeente. Elkaar, dat is een woord wat heel veel in de brieven van Paulus voorkomt. Vermaant elkaar, bouwt elkaar op, heb zorg voor, vergeeft elkaar, ziet toe op elkaar, enzovoort. Verdraagt elkander, onderling, dat vasthouden, dat warm houden van al die kooltjes bij elkaar, dan blijf je warm. En als je eruit stapt, of je nou een rechtse thuislezer wordt of een linkse rakker, dat maakt allemaal niet uit. Maar als je eruit stapt, dan word je heel gauw koud. Het is zo belangrijk om die gemeenschap onderling te ervaren. En elkaar om te zien. Ja. Tegen de individualisme en de verzakelijking in de samenleving. Zie hoe lief ze elkander hebben, zeiden ze. Zeiden de Romeinen over die eerste christengemeente. Hoe lief ze elkander hebben. Mensen houden van elkaar. En dan de breking van brood. Dat is avondmaal. Ik zie meer en meer hoe belangrijk het avondmaal is. Dat is het brandpunt, dat is het hoogtepunt. Daar komt de koning samen met zijn kinderen. De gelovigen. Hebt u dat in het nieuws gelezen? Ik moet mijn klokje in de gaten houden trouwens. Heb u dat in het nieuws gelezen dat toen de koning 50 jaar werd, Willem-Alexander, van de week komen we op het nieuws, dat er 150 gasten genodigd werden. En die mochten in des koningspaleis geen frietje eten. Maar die werden er uitgenodigd voor een heerlijk diner. Ik vond het geweldig. Maar er waren ook wat etikettes. Je kon niet zeggen Willem. En je sprak de koning aan met majesteit. Eerbied en ontzag. En dat vond ik helemaal geweldig. Je mocht geen horloge meer nemen. Want het is onbeleefd als je aan des koningstafel bent. Dat je kijkt van, wanneer is het nou afgelopen? Dus als je dan volgende keer naar de kerk komt, laat je horloge thuis. En zeker als de avond, ja maar dat duurt zo lang. Ja. Jongen. En de koning verheugde zich erop. Hij stond erbij op het nieuws. Hij verheugde zich erop. Om ze te ontmoeten. Toen moest ik toch even denken aan het avondmaal. De Heere mag dat ook zo zijn. Aan de des koningstafel. Genodigd. Hij nodig. Ik nodig mezelf niet uit, ik word genodigd. Ik mag bij hem aan tafel zitten. En hij verheugt zich erop. Hij heeft zeer begeerd om het met u te vieren. Ja. En je mocht ook niet, dat vond ik helemaal geweldig. En je mocht ook geen selfie maken. Dat ding thuis houden. Nee, want aan de koningstafel gaat het niet om mij, maar gaat het om hem. Nou, je kan de lijnen zo doortrekken naar de avondmaal. Mooi, hè? De breking van brood. Daar ben ik bij hem aan de tafel, samen met andere broeders en zusters. En aan het eind zing ik Maranatha. Volgende keer hoop ik dat hij er zelf bij is. Nu nog met tekenen van brood en wijn. Als een foto, als een schilderij. Maar volgende keer, heren, totdat hij komt, vieren we dat. En de gebeden. Ze volharden in de leer van de apostelen, in de breking van het brood en in de gebeden. En gemeente, dat is ook zo belangrijk. Dat je bidt. Dat je bidt en dat je ook met elkaar bidt. Samen bidden. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. Dat doe je alleen maar door samen. Als ik weet het niet, ik heb het niet nagevraagd, dat zal ik dadelijk wel horen of het waar is of niet. Maar als er in deze gemeente geen gebedskring is, dan moet je hem vanaf volgende week gaan starten. Een gebedskring is zo wezenlijk belangrijk. Dat je samen bidt, alleen man en vrouw samen, in je gezin samen, maar ook als gemeenteleden. Zou er een plek is? Al zijn er dan maar 2 of 3, ja, maar het loopt hier niet. Nee, maar wat is nou lopen? Al zijn er 2 of 3 die voortdurend gebed wekelijks opzenden. Voor deze gemeente, voor de bloeiende welstand, welzijn, de zaligheid, de redding van mensen, van kinderen, van jongeren van de gemeente. Op het gebed doet de Heer grote wonderen. Dat geloven we toch? Ze waren volhardend bijeen. Nou, gemeente, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hoe hou ik het vol? Volhouden hoor, maar hoe hou ik het vol? En als ik nou halverwege afhaak, is er een afval der heiligen? Nou ja, dat ligt maar hoe je het ziet. Van Gods kant natuurlijk niet, maar van onze kant, ja, ik weet niet of je een heilige of een schijnheilige bent. Ik weet niet of je een ware gelovige bent, of een tijdgelovige, of een wondergelovige, of een historisch gelovige, zoals ze dat vroeger zeiden in Hellebroek. En die vallen wel af. Het zaad kan eventjes opkomen. Met enthousiasme neem je het aan. Een jongen start er, het begint goed. En het zaad van het woord valt in een steenachtige blad. En terstond schiet het op, maar het heeft geen wortel. Het is niet geworteld in het woord. Ja, dan komt de hitte van de verdrukking en dan haak je af. Hoe moet je dat dan zien? Nou gemeente, ik vind het altijd goed. De Bijbel heeft altijd 2 kanten. De kant van onze menselijke verantwoordelijkheid en de kant van Gods soevereine genade. Ik vergelijk dat altijd met een medaille. Ik heb een 2-euro-jootje meegenomen, jongens, kinderen. En een 2-euro-stukje, dat heeft een voorkant en een achterkant. En dat is eigenlijk met heel veel waarheden van de Bijbel zo. Er is een ene kant en een andere kant. Dezelfde medaille, 1 kant. Dezelfde euro, 2 kanten. Die ene kant is Gods bewarende genade. Hij bewaart de zijn. En de andere kant is volharden tot het einde. Dat is de oproep. 2 kanten. Aan de ene kant zegt Paulus, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Opdracht, bevel, uitroepteken. Want, en dan komt de goddelijke genade. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. We gaan straks Psalm 138 zingen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat ik bid. Verlaat niet alsjeblieft, Heer, wat uw hand in mij begon. Levensbron wil bijstand zenden. Aan de ene kant bewaart hij, hij voltooit wat hij begon. En wat hij vastgegrepen heeft, laat hij nooit meer los. Maar de andere kant is, bewaar mij, o alvermogend God. Houd mij vast, Heere, en laat uw liefde stromen. Ik moet volhouden. En de andere kant van de medaille is, dat God me vasthoudt. Volhouden wil eigenlijk zeggen dat ik mezelf helemaal toevertrouw aan de Heer Jezus. Ten volle vertrouwd op de Heer Jezus, dat Hij mij vasthoudt. En dat Hij voor me blijft bidden. Heere, ik bid, verlaat me niet. Verlaat niet wat uw hand begon. Maar bid u alstublieft ook voor mij, Heer Jezus. Als de Satan mij als de tarwe zeeft, zoals Petrus op de zeef. Dat u dat net zoals voor Petrus. Ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat je geloof niet zal ophouden. Gelukkig, Heer Jezus, dat ik in uw biddende handen besloten mag liggen. Bid u en blijft u voor me bidden. En schenk me de Heilige Geest. De Heilige Geest. Want die geest alleen, die doet het me volhouden. Het is Israëls God die krachten geeft. De kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest. En daarvan heeft het volk zijn sterkte. Ja, ik vind het zo mooi. In het Oude Testament wordt gesproken over Caleb. Dat was ook een wedloop van 40 jaar. Niet van 42 kilometer, maar 40 jaar. En er kwamen er twee aan van het miljoenenvolk. Jozua en Caleb. En waarom kwam Caleb aan? Hij volgehouden. Waarom? Nou, er staat in Numeri. In Caleb was een andere geest. Waardoor hij volhardde de Here na te volgen. En daarom bracht de Here hem in het beloofde land. Er was in Caleb een andere geest. De Heilige Geest. En daarom volhardde hij de Here na te volgen. En bracht de Heer hem in beloofde land. Nou, laatste gedachte, dat is de verkondiging. Ik eindig positief. We hebben het gehad over de verkilling, al die sombere tekenen, weeën. We hebben het gehad over de volharding. En nu over de verkondiging, een positief eindtijdteken. Er staat, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepreekt tot de getuigenis van alle volken. En dan komt de zomer, het einde, de wederkomst, Christus. Niet alleen vervolging vanwege het evangelie, maar ook verbreiding van het evangelie. Dit evangelie, dat is een belofte, zal aan alle volkeren in de hele wereld verkondigd worden. Hier heb je de belofte. En in Matteüs 28, aan het eind, heb je de opdracht. Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Door ze te dopen en ze te leren onderhouden. Hier de belofte, dat evangelie zal. En als dat gebeurt, en als die opdracht voltooid is, dat alle volkeren het woord hebben gehoord, en als er uit al die volkeren ook enkele gelovigen zullen ontstaan, dan komt Jezus terug. Hebt u wel eens gerealiseerd, gemeente, hoe dicht wij daarbij zitten? Dat wij wat dat betreft in een geweldige profetische tijd leven. In de afgelopen 50 jaar, ook weer 50 jaar, niet hier in West-Europa en Amerika, maar wel aan de andere kant van de wereld, zijn meer mensen christen geworden dan in de hele voorafgaande kerkgeschiedenis. Explosief is het aantal christenen gegroeid. Elke dag, google er maar eens op, elke dag komen er 140.000 christenen bij. Weet je wat het is? Hoeveel kwamen erbij op de Pinksterdag? 3000. Nu elke dag 140.000. Dat is 46 keer zoveel als op de Pinksterdag. Nou, is dat nou opwekking of niet? Ja, alleen niet hier in Nederland, maar wel wereldwijd. En de Heere gebruikt daar juist voor die informatietechnologie. Ook zo mooi, hè? Natuurlijk is het een riool. En gebruikt de Satan die internet ook. Maar de Heilige Geest gebruikt het ook. Om het evangelie te brengen tot in de meest verre uithoeken van deze wereld. Mensen zelfs in de bush. Die hebben, wat hebben ze? Nou, ze hebben amper een schoot drinkwater. Maar ze hebben dan misschien nog een korstje brood. En ze hebben dan een hutje. En ze hebben een tv. En ze hebben een mobiel. En daardoor, door dat mobieltje, door die verbinding, komt het woord op allerlei manieren door. Onze generatie is de eerste die alle mensen in de hele wereld kan bereiken. Dat kon de vroege generatie helemaal niet. Het duurde maanden voordat er een schip weer terug was uit India of Amerika. Maar onze generatie kan dat. Dit evangelie van het koninkrijk. Weet u, nou, ik heb dat eens na zitten kijken, want wij weten dat meestal niet. Hè? We denken, nou, dat zal wel waar zijn, maar weet je... Er zijn nog 200 miljoen mensen niet bereikt. Ik zeg, dat is een hoop. Oh, dat kan al een aantal tientallen jaren duren. Nee, 200 miljoen mensen die nog nooit bereikt zijn. Weet je dat het maar 5% is van de hele wereldbevolking? Van die 8, 9 miljard mensen op aarde. Dus 95% is al bereikt. Er staat hier niet dat alle mensen tot bekering zullen komen, dan is het einde. Nee, het evangelie zal worden verkondigd aan alle volken. Nog 5%. En dan kunnen we zeggen, en in de komende 10 jaar wordt die laatste 5% bereikt. En dan mag de kerk zeggen, Heer Jezus, we hebben uw opdracht voltooid. En nu kunt u terugkomen. Zo dicht leven wij. Zullen we het gaan meemaken? Vind je dat eng, als ik dat zo zeg? Vind je dat eng? Ik vroeg wel eens aan mijn katechisanten, wie geloofde dat de Heer Jezus terug zou komen? Gingen al die vingers omhoog. Want ja, dat beleiden we elke zondagmiddag. Van waar een wederkomen zal om te oordelen. Wie gelooft dat de Heer Jezus terugkomt? Gingen gelukkig alle vingers omhoog. Onze professor in Utrecht destijds, die vroeg het aan al die theologiestudenten. Toen gingen er maar 10% van de vingers omhoog. De rest geloofde dat helemaal niet meer. Gelukkig bij mijn katechisanten gingen alle vingers omhoog. Wij geloven dat de Heer Jezus terugkomt. En vervolgens vroeg ik, wie hoopt er dat de Heer Jezus terugkomt terwijl je nog leeft? Toen ging er in 1 vinger omhoog. Ik zeg, ja, waarom hopen jullie dat er niet? Vind je dat er niet fijn? Ja, maar dat kunt u nooit weten, dat kunt u niet zo zeggen, dat kan nog 100 jaren duren. Zeg, waarom zeg je dat nou? Is dat nou, schrijf je dat nou een beetje voor je uit? Vind je dat nou eng? Of is de Heer Jezus nou toch niet de eerste in je leven? Ik las van de week een mooie quote. Ik ga het opschrijven. Jezus is geen VIP, maar Jezus is een MIP. Jezus is geen VIP, een very important person. Jezus is een MIP. The most important person. Is hij nou alles? De Heer Jezus is niets. Hij betekent wel iets voor me. Hij is niet veel, hij is alles. The most important person. Als je hem lief gekregen hebt, als je ziet zijn liefde voor jou. Dit evangelie van het koninkrijk, dat wil zeggen, dat koninkrijk dat komt. Maar ook de koning die al gekomen is, niet terugkomt. En die koning heeft zijn leven gegeven voor mij, om mij te redden. Hij heeft me gekocht, niet met geld, maar met zijn bloed, zijn eigen bloed te storten. Om mij te kunnen verlossen. En als ik die liefde van die koning heb leren kennen. Zeg je dan, Heer Jezus, van mij mag u nog een poosje wegblijven? Of ik doe mijn werk, heren, en ondertussen verwacht ik u. Waken, www, zeg ik altijd, www. Waken, werken en wachten, verwachten. Dit evangelie van het koninkrijk. Dat evangelie van het koninkrijk, daar gaat het om. Dat de koning eraan komt. Het evangelie van Gods koninkrijk, oh, dat is weer mijn 2 euro stuk. Dit evangelie van het koninkrijk staat er. Daar zijn we ook nog niet bekend mee. Wij horen elke zondag het evangelie van Gods genade. Maar ook dat evangelie heeft 2 kanten. Aan de ene kant staat het evangelie van Gods genade voor arme zondaars. Dat je vergeving van zonde kunt ontvangen. Kind van God kunt worden en straks naar de hemel kunt gaan. Dat is het evangelie van Gods genade. Maar de andere kant van het evangelie is het evangelie van het koninkrijk. Dat wil zeggen, er is een koning en koning Jezus wil nu al jou tot onderdaan maken. Dat je hier op aarde hem gaat dienen. Het evangelie van Gods genade wil zeggen, hoe word ik van de hel verlost en hoe kom ik straks in de hemel. Maar het evangelie van Gods koninkrijk zegt, koning Jezus wil nu jou tot onderdaan maken, zodat je hier op aarde hem nu al gaat dienen. Hem nu gaat gehoorzamen. Hem nu gaat dienen met blijdschap. Hem nu gaat volgen. En je gaat houden aan de leefregel van zijn koninkrijk nu al. En de leefregels van Gods koninkrijk zijn anders dan de wereld, de leefregels van de wereld. De leefregels van Gods koninkrijk, dat zijn dat de meeste is de minste. En de grootste is degene die dient. En de leefregels van Gods koninkrijk zijn zo omgekeerd dan de regels. Er is het eerst een ander, eerst God en dan een andere, dan pas ik. In de wereld is het andersom. Het is eerst ik en dan de hele tijd niks. En dan een andere. Dan misschien nog eens een keer ergens God. De leefregels van Gods koninkrijk. Wat jij nu al mag gaan dienen. Jij als zijn onderdaan. Dat is de boodschap. De boodschap die we nu brengen. Het evangelie van het koninkrijk. Bekeert u aan het koninkrijk der hemel. Het koninkrijk van de koning komt eraan. Het is aanstaande. Het duurt niet lang meer. Jij gaat het waarschijnlijk nog wel meemaken. Ook jouw ogen zullen hem zien. Als hij komt, ben je bereid? De Heer Jezus komt spoedig terug. Ja. En als hij koning is, dan neemt hij geen genoegen met een zijkamertje in je leven. Of een stukje, alleen de zondag denk ik aan hem, de rest is voor mezelf. Maar als hij koning is, nu al over je leven, dan wil hij de troon van je hart. Dan wil hij op de troon zitten. Jij van die troon af en hij erop. Heere Jezus, ik buig me voor u neer. Ik kniel voor u. U mag op de troon van mijn hart zitten. Jezus, hij is koning van het ganse heelal, maar ook van mijn hart. Dat is een navolger, dat is een christen. O, van mijn hart. Dan heb je de Heere Jezus niet alleen maar nodig in het geval je verdrietig bent, want dan heb je troost nodig, dan ga je naar hem toe. Of als je ziek bent, dan bid je om genezing, want dat zou ook fijn zijn als je weer genezen mag worden. En als je nood hebt, dat je voor hulp naar hem toe gaat. Als Jezus koning is, dan mag hij de heerschappij in jouw leven krijgen. Dan kniel je voor hem, de Heere, troon op mijn hart. Op de troon van mijn hart. Nou gemeente, we gaan eindigen, nog veel zeggen, maar goed om er vanavond eens bij stil te staan. De tekenen rondom de kerk. De verkoeling, de verkilling, de wetteloosheid. Tekenen tegen de kerk, dat moet je berekenen. Tekenen in de kerk afval, maar ook die volharden zal. Die het woord van God bewaren en de naam van de Heere Jezus niet verloochenen. Niet verloochenen. Ja, dat woord hou ik maar vast. En de Heere Jezus, die is mij kostbaar geworden. Daar wil ik voor leven. Heer, u bent mijn doel. En de verkondigingen, positief teken. Het duurt niet lang meer. Jezus, hij is koning. Zingt de kinderlied. Jezus heeft ons vrijgekocht. Vrijgekocht door het dierbaar bloed. Wij zullen overwinnen. En Jezus, hij zal komen met gejuich. Ja, diep in mijn hart leef ik in het geloof. Jezus, hij zal komen. Amen. Wij gaan zingen. En wel uit Psalm 138 en daarvan vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Eindigen met een dankgebed. Heere Jezus, wij danken u voor uw woord, wat u ons ook vanavond hebt toegezegd. We hebben uw eigen woorden mogen overdenken, ontvouwen. En we zijn tot de conclusie gekomen, heren, dat de tekenen die u hebt voorzegd in onze tijd zo duidelijk in vervulling gaan. Heren, wij danken u dat er hoop is, dat we onze hoofden niet omhoog moedeloos hoeven te laten hangen, maar dat elk van uw navolgers hun hoofden mogen opheffen, want u komt eraan. De weeën gaan over de wereld, de barensweeën. Het zuchten van de schepping wordt al luider gehoord. Maar we weten, heren, dat het geen zucht is van een stervende, maar zuchtende van een barende. En dat er in de pijn en lijden wat er in deze wereld is, dat er hoop en verwachting is. Heren, dat er een nieuwe tijd zal aanbreken. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als u terugkomt. En de dingen zal gaan herstellen als gij uw volk Israël zult gaan herstellen. Op de plek niet meer aan de voeten van de volken, maar aan het hoofd van de volken. Als u uw eigen troon zult oprichten in Jeruzalem, de troon van David. Wanneer uw gemeente zal schitteren en stralen. Wanneer al die martelaars die om uwentwil zijn gedood, niet meer in oranje overal, maar in witte gewaden, u mogen vergezellen. Als u zult schitteren van schoonheid en pracht. Als de volkeren zullen opkomen om u te aanbidden. Als uw heerlijkheid en de kennis van u de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Ooit komt er een dag. En het exacte tijdstip is bij God bepaald. Ooit komt er een dag, een uur, een minuut, een moment. En dan zullen we hem zien zoals hij is. Eindelijk en eindeloos. Geprezen zij uw grote naam. Geef ons, Heren, in de tussentijd dat we mogen waken, dat we niet in slaap zullen vallen, dat we mogen werken zolang het dag is, goede werken zullen doen, werken die de toets kunnen doorstaan, de armen, de weduwe, de vreemdelingen, en dat we ook u zullen verwachten, werkend verwachten. Geef ons daartoe de lust en de energie en de kracht, ook in ons dagelijks werk, ook de week die komt. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 84 en daarvan vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen.